onze hulp en onze enige verwachting staan. De naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 91 en daarvan de eerste drie versen. Psalm 91, de eerste drie versen.
Yeah.
schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in Gods Heilige en Onfeilbare Woord en wel de algemene zendbrief van de apostel Judas, nog vooraf de 12 artikelen van het algemeen christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, en van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit de algemene zendbrief van de apostel Judas. En Judas, een dienstknecht van Jezus Christus en broeder van Jacobus, aan de geroepenen die door God de Vader geheiligd zijn en door Jezus Christus bewaard. Barmhartigheid en vrede en liefde zij u vermenigvuldigd. Geliefden, alzo ik alle naastigheid doe om u te schrijven van de gemene zaligheid, en zo heb ik een noodzaak gehad aan u te schrijven en u te vermanen dat gij strijdt voor het geloof dat eenmaal den heiligen overgeleverd is. Want er zijn sommige mensen ingeslopen die eertijds tot ditzelfde oordeel tevoren opgeschreven zijn, een goddeloze die de genade onze Gods veranderen in ontuchtigheid en de enige Heerser God en onze Heer Jezus Christus verloochenen. Maar ik wil u indachtig maken dat, als die dit eenmaal weet dat de Heer het volk uit Egypteland verlost hebbende, wederom degene die niet geloofde verdorven heeft en de engelen die hun beginsel niet bewaard hebben, maar hun eigen woonsteden verlaten hebbende, heeft hij tot het oordeel des grote dags met eeuwige banden onder de duisternis bewaard, gelijk Sodom en Gomorra en de steden rondom dezelfde die op gelijke wijze als deze gehoereerd hebben en ander vlees zijn nagegaan, tot een voorbeeld voorgesteld zijnde dragende de straf des eeuwige vuurs. En desgelijks evenwel ook deze in slaap gebracht zijnde verontreinigen het vlees en verwerpen de heerschappij en lasterende heerlijkheden. Maar Michael de archangel, toen hij met de duivel twistte en handelde en van het lichaam van Mozes, durfde geen oordeel van lastering tegen hem voortbrengen, maar zeide de Heere, bestraffe u. Maar deze, hetgeen zij niet weten, dat lasteren zij, en hetgeen zij natuurlijk als de onredelijke dieren weten, in hetzelfde verderven zij zich. Wee hun, want zij zijn de weg van Kain ingegaan, en door de verleiding van het loon van Biliam zijn zij heengestort en zijn door de tegenspreking van Korach vergaan. En deze zijn de vlekken in uw liefdesmaaltijden, als zij met u ter maaltijd zijn, wijden zij zichzelf zonder vrees. Zij zijn waterloze wolken die van de winden omgedreven worden, zij zijn als bomen in het afgaan van de herfst onvruchtbaar, tweemaal verstorven en ontworteld. Wilde baren der zee, hun eigen schande opschuimende dwalende sterren, dewelke de donkerheid der duisternis in de eeuwigheid bewaard wordt. En van deze heeft ook Henoch de zevende Adam en geprofeteerd, zeggende, zie, de Heer is gekomen met zijn vele duizenden heiligen, om gericht te houden tegen allen en te straffen alle goddelozen onder hen, vanwege al hun goddeloze werken die zij goddelooslijk gedaan hebben, en vanwege al de harde woorden die de goddeloze zondaars tegen hem gesproken hebben. En deze zijn murmureerders, klagers over hun staat, wandelende naar hun begeerlijkheden, en hun mond spreekt zeer opgeblazen dingen, verwonderende zich over de personen om des voordeels wil. Maar geliefde, gedenk gij de woorden die voorzegd zijn door de apostelen van onze Heer Jezus Christus, dat zij u gezegd hebben dat er in de laatste tijd spotters zullen zijn die naar hun goddeloze begeerlijkheden wandelen zullen. En deze zijn het die zichzelf afscheiden, natuurlijke mensen die de geest niet hebben, maar geliefden, bouwt gij uzelf op uw allerheiligst geloof, biddende in den Heilige Geest, en bewaart uzelf in de liefde Gods, verwachtende de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus ten eeuwige leven. En ontfermt u wel over enige onderscheid makende, maar behoudt anderen door vrees en grijpt hen uit het vuur, en haat ook de rok die van het vlees bevlekt is. Hem nu die machtig is u van struikelen te bewaren en onstraffelijk te stellen voor zijn heerlijkheid in vreugde. Deze, den alleenwijze God, onze zaligmaker, zij, heerlijkheid, majesteit, kracht en macht, beide nu in alle eeuwigheid. Amen. Tot zover de schriftlezing. En zoeken wij des Heren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heren, dat we ons niet zouden vergissen dat een apostel spreekt in het kader van de gemeente Gods, in het kader van de gemeente van Christus, waarin bijna allemaal bekeerde mensen waren. Want die waren tot het geloof gekomen door de prediking van de apostelen. En dat was een gemeente, of een huisgemeente, of elders. Oh, uw woord verklaart het ons allen. En dat we in onze dagen menen, dat men meent dat de situatie waarin de apostelen preekten naadloos overgezet kan worden in de, voor de kerk in onze dagen. Want er zijn nauwelijks meer kinderen Gods te vinden binnen de kerkmuren. Terwijl het in Paulus dagen precies andersom was. En dat we dat ook in ogenschouw nemen als we deze uit deze brieven preken. Uit de brieven van de apostelen. Dat daarin verstaan moet worden de gemeente van Christus met bijna allemaal kinderen Gods. Dat was eerst een zendingssituatie en nu een verbondssituatie geworden vanwege de doop. Heren, gij hebt het alles zo besloten, de apostolische brieven vastgelegd. En daarmee is de leer van Christus vastgelegd, ook al in de evangelie geopenbaard, door gelijkenissen gesproken. En door de profeten voorzegd en zelfs door Mozes verklaard. Ach, en als we dan alsnog ongelovig zijn, hoe zou het dan ons vergaan gelijk gij gedaan hebt met het volk Israël? Uitgeleid door uw sterke arm en toch door ongeloof in de woestijn omgekomen. Wat zal het zijn, heren, om bij deze dingen te zijn opgegroeid in de verzijde leer en af te vallen. O, verschrikkelijk oordeel, verschrikkelijk oordeel. Heren, ach, wat een mens, waartoe een mens in staat is als gij je volk niet zou vasthouden. Dan zouden ze vallen, dan zouden ze afvallen, maar dat is niet mogelijk. Want gij hebt voor hun gebeden dat hun geloof niet zal ophouden, gelijk gij tot Petrus zegt en bevestigt en daarvan verzekert van uw borgstelling. Heren, mochten we ook uw borgstelling, uw heerlijkheid en uw goddelijkheid in uw menselijke natuur, waarin gij u beschikbaar hebt gesteld om alle gerechtigheid te vervullen, tot de laatste beker heeft volbracht, geledigd, die beker van Gods toorn over de zonde. Over de zonde des volks, Heren, och, mochten we toch eens acht opslaan op die grote zaligheid, waarmee ook de moorman was bezet, opdat we als een goddeloze met u gerecht, door u gerechtvaardig zouden worden. Heren, wat is dat toch een groot geheim, die rechtvaardiging van de goddeloze, omdat een mens geen goddeloze wil zijn. Maar gij openbaart het uw volk al dus en gij legt ze in hun ademsgraf, opdat ze zich niet meer zouden kunnen roeren, nog bewegen, nog enig goed werk voortbrengen, maar alles onder de zonde heeft besloten. Heren, daarin verheerlijk gij uw genade. Ook mochten we dat geheim ontvouwen, mochten we de heerlijkheid van Christus in het geloofsoog hebben, en dan is die ons openbaard. Verheerlijk dan uw naam en kracht wees met de weduwe en de wezen. Wereldwijd deze ondergaande wereld die ondergaat van ongeloof, leugen en bedrog. Met naam christendom op de voorgestoelte van de synagogen. En u haalt uw volk eruit. U hebt uw volk er reeds uit gered. Ook al leven ze er hier lichamelijk nog in. En ze zijn al in de hemel door het geloof. En Christus heeft zijn bruidskerk medegenomen als die grote hoge priester, dragende de 12 stammen Israëls op zijn middelashart. En alle zijn verzegeld, de 144.000 op de berg Sion. Heren, kom over en help ons. En leid ons in uw woord, in de waarheid. Dat we het mogen horen, dat uitgaande woord in de toepassing des harten, aangenomen door het geloof. Om Jezus wil alleen in zijn naam. Amen. Gemeente, wat u vanmorgen belooft en belofte maakt schuldig, dat vers 7 tot en met 10 van Filippenzen 3 de tekstwoorden zouden zijn. Ik lees u nog een keer voor, maar hetgeen mijn gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewisselijk, ik acht op alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen. En in hem gevonden worden, niet hebbende mijn gerechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof. Omdat ik hem ken en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap zijns lijdens, zijn dood gelijkvormig wordende. Ja, dat zijn dierbare woorden met een zeer diepe inhoud, maar hetgeen mijn gewin was, dat heb ik om Christus wel schade geacht. Dus dan kunnen we lezen in de versen 4 tot en met 6, waarin hij zijn eertijds verhaalt. En dat hij dacht dat dat gewin was, dat hij een godenwelgevallige dienst bedreef om de gemeente Gods te vervolgen. Maar hetgeen mijn gewin was, dat heb ik om Christus wel schade geacht. En daar hoort ook bij de rechtvaardigheid die uit de wet is, zijnde onberispelijk. Daar heb hij allemaal de dood op geschreven. De zaligheid heeft een zodanig niets bij te brengen. Al zijn werken hebben volgens de schrift daar niets bij te doen. God vraagt hier in het stuk de zaligheid waarin de mens zalig spreekt, niet naar de werken. Hij heeft gesproken. Hij spreekt zijn volk vrij. Kunnen we ook lezen. In hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus. Dus de rechtvaardigheid die uit God is. De kanttekeningen en schrijven daarbij, moet u goed opletten, namelijk van Christus. Dat is die God ons schenkt en genadelijk toerekent. Dus daar is eerst de toerekening en dan de aanneming door het geloof. Die twee zijn onafscheidelijk van elkaar, niet te scheiden, wel te onderscheiden. Eerst de toerekening, eerst de schenking en dan de aanneming. En dat is waarmee het geloof valt of staat. Luther zegt de rechtvaardiging van de goddelozen. Dat is een leerstuk waarmee de kerk staat of valt. En de kerk is gevallen. Een grote afval. Al de vrome mens wordt daarbij inbetrokken. Maar of het nou waarachtig berouw is, of een verslagen gemoed, of dat de mens zichzelf rechtvaardig acht, goed doen, kwaad doen. Wat helpt mij dat tenslotte? Zijn dat dingen waarop we kunnen steunen? Bidden, Bijbel lezen, kerk gaan? Zijn dat dingen waarop we kunnen steunen? Nee, ganselijk niet. Paulus zegt daarvan: ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn om de uitnemendheid der kennis van Jezus Christus. Mijn Heere, daar heb je de toe-eigening. Dat Paulus spreekt, gelijk Thomas sprak, mijn Heere, mijn God, met een persoonlijke toe-eigening op grond van de toerekening. Op grond van de borgstelling van Christus, wat hij is voor zijn kerk, wat hij is voor ons. Dus dat is het fundament der zaligheid. Wat Christus gedaan heeft voor ons, wat hij is voor zijn kerk. Ik ben uw schild, uw loon zeer groot. Wat hij is, wat hij was en is voor de patriarchen, wat hij is voor de aartsvaders, voor de profeten, voor alle die God zalig willen leven. Ja, daar is hij Sions betalende borg voor. En hoe zijn ze aan die gerechtigheid gekomen? Als een goddeloze. Een volstrekt goddeloze. Dus dat moet u nemen in de absoluutheid van het woord, de goddeloze. Ja, dan ben je toch meer als een gebroken kruik in die zin. Dan lig je in je Adamsgraf. Want God openbaart die goddeloze die hij rechtvaardigen wil in zijn Adamsgraf. Anders zou er niet staan: de doden zullen horen de stemmen des zoons van God. Hij roept ze op zoals Lazarus uit het graf werd opgeroepen om te ontwaken. En zo roept: ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de doden. Daar heb je het hele stuk. Een mens ligt in de dood, een mens ligt in het graf van zijn Adamsbestaan. En daar zorgt de Heilige Geest voor dat we daaraan ontdekt worden. Dat we niets anders zijn dan dood in zonden en misdaden. En dat we geen enkele gerechtigheid meer hebben toe kunnen brengen. Dat we God niet kunnen behagen. Niet met berouw, niet met kerk gaan, niet met Bijbel lezen, niet met bidden. Dat zijn geen dingen waarop je kan steunen. Nee, Gods volk kan er niet op steunen. Ook als ze uitroepen, geef me Jezus of ik sterf, dat is niet iets waar je op kunt steunen. Er zijn er veel, ik ben er verder tegengekomen, die kunnen steunen op hun armoede, op hun arme zondaar zijn. Nou, ik vind dat een rampzalig stuk. Want Gods woord, die zegt er wat bij. En dat is alles. Hè? Dat de Heer zich zal overhouden, lendig en arm volk, dat zal betrouwen op zijn naam. Hè? Die op zijn naam zullen betrouwen. Dus als dat betrouwen op die naam er niet is, ja, dan kun je eigenlijk wel arm en ellendig noemen, maar dat zal je niet helpen in de dag van het grote gericht. Dat zal je niet helpen. Zonder kennis op zich maak je niet zalig. Nee. Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. De enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Dus het gaat om de openbaring van Christus door woord en geest in de toerekening van de gerechtigheid van Christus. En daarom zegt Paulus, ja gewisselijk in dat kader zegt hij, ik acht ook alle dingen schade te zijn om de uitnemendheid der kennis van Jezus, zoals ik u net gezegd heb, dit is het eeuwige leven, mijn Heer, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb. Dus dat gaat niet om wiens wil, het is ook door Christus dat wij al die dingen schade en drek achten, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb en acht die drek te zijn. Ja, wat is drek eigenlijk? Dus hondenuitwerpselen. Kijk het maar na in de Griekse context. Hondenuitwerpselen. Dat is drek. Opdat ik Christus mogen gewinnen. Dus alles is ondergeschikt aan de kennis van Christus. Rutherford zegt zo treffend, ik vervloek alle liefde behalve de liefde uit Christus. Behalve de liefde van Christus. Daarmee bedoelde hij ook hetzelfde als wat een apostel zegt, alle schade en drek dragen om de uitnemendheid der kennis van Christus. Dus het geloof, dat is de geloofskennis, kennis, toestemmen, vertrouwen. En Gods volk wenst daarin op te wassen, die wenst, de liefde wenst altijd meer te weten, de liefde wenst te kennen, ja daar te erkennen, die innige gemeenschap. Ja, nou zit er hier een kind van God, hij zegt, dat moet ik al zo lang missen. Maar toch jagen ze daarna, naar die kennis, naar die volmaaktheid. En ja, Gods volk heb er dikwijls geen erg in dat in die duisternis waarin ze verkeren, ook de eigen schuld, dat daar de Heer zijn kerk leert. Leert en bekeert. Dan niet op grond van berouw, niet op grond van al die dingen die ik daarnet heb opgenoemd. Bijbel lezen, bid, het gaat er allemaal mee gepaard. Maar ze gaan het schade en drek achter om de uitnemendheid van de kennis van Christus. En dat is niet in mindering van de uitspraak, van de apostolische uitspraak, bid zonder ophouden. Oh, absoluut niet. Maar dat zijn geen gronden waarop we kunnen rusten. Nou, en dat is natuurlijk in de huidige prediking, en ook in de christelijke boekjes, dan lees je zoveel, je moet er maar veel voor bidden. Ja. Alsof een mens door veel bidden aan die gerechtigheid van Christus komt. Maar zo is het niet, echt niet. Nou. De Heer geeft het vaak, vaak met één slag. Die dronken man, die bad één keer, zoals die tollenaar, o God, wees met de zonde genadig. En de Heer verhoort terstond. Dus hoeveel had die tollenaar gebeden? Maar één keer. Want God rekent de gerechtigheid van Christus toe aan een goddeloze. Ja, en om te weten dat je volstrekt, dat we volstrekt goddeloos geworden zijn door de val in Adam. Godloos betekent dat, zonder God en zonder hoop in deze wereld. Dus dat zijn mensen die zichzelf niet meer kunnen helpen. Met bidden niet, met Bijbel lezen niet, met kerk gaan niet. Oh ja, ze voegen zich graag onder de middelen, van, de middelen der genade. Oh ja, want stel dat de Heer zich daar eens komt te openbaren, zoals hij in zijn woord heeft beloofd, aan de armen en de ellendigen, aan de verbrijzelden en nederigen van geest. Maar die naam kunnen ze zichzelf nooit geven, want... Ja, in dat bidden is nog zo zelfbedoeling, zoveel zelfbehoud. Oh, als een mens is afgesneden wordt van die eerste Adam, zoals ook de zevende Adam, dat is een mooie uitdrukking, de zevende Adam, wie was dat Henoch? Getuigd heeft, de zevende Adam Henoch getuigd heeft dat mensenwerken boos zijn, hè, het menselijke dichtsel, het hart, hè, dat is ten ene male boos. Er is, komt van de mens niks in aanmerking, helemaal niks. Ik kun je eigen reformatorisch kleden en ik heb het in mijn leven al zoveel keer gezien. En achter die reformatorische klederen, daar heersen de gruwelijkste zonden. Hè, daar een grote dekmantel, hè, want een mens hè, die kan zich zodanig als hypocriet opstellen. Maar als je nou recht voor de dag komt, hè, dan gaat het net in die weg van Adam en Eva. Dan rukt God het laatste vijgenblaadje nog van je lijf. In geestelijke zin, oh ja. Want de Heere wil alleen, God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. Daar kan geen vijgenblaadje, kan daar nog bij. Nee, dat moet eraf. God handelt zalig zijn volk eerlijk en heerlijk. Vanwege de heerlijkheid van Christus, de zaligheid ligt buiten ons. Buiten ons, ja. Dus wat helpt mij dat alles als ik er mij toch niet op verlaten kan, God wil het ook niet hebben. Hè? Wat misschien in het verborgen goed is, dat is zijn genade. Hè? Maar het aanklagende geweten, dat wordt niet tot stilte gebracht hè, door al die dingen die we u net hebben opgenoemd. Dat wordt alleen, hè, de vrede met God wordt alleen gesmaakt hè, door die toegerekende gerechtigheid van Christus. Hm? Paulus zegt dat en in hem gevonden worden het niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk, hè, die door het geloof van Christus zijn verworven, die volkomen gehoorzaamheid, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is, door het geloof. Hè, dus ten eerste de toerekening en ten tweede de aanneming. Hè, dat hebben ze ook in onze dagen omgekeerd, want dan voeren ze het geloof op als grond. Voor de rechtvaardigmaking, dat is absoluut een verschrikkelijke ketterij, dat is ook een Roomse leer. Het wordt in alle reformatorische kerken omgekeerd, eerst het geloof en dan de rechtvaardigmaking. Gods woord leert van niet, eerst de toerekening en dan de aanneming. En dat is ook geloofslogica, hoewel het geloof zelf niet logisch is, want het geloof, dat geloof in de werken gods, en de werken gods die komen tot stand door het wonder en het wonder is... Dat de gezanten wat niet kan en toch gebeurt. Dat is een wonder. Dus dat is verre van logica. Logica, dat is wat je kan beredeneren. Van nou 1 plus 1 is 2, om het maar eens eenvoudig te zeggen. En wat je kan beredeneren, als ook in de werken der natuur, dat keert steeds weer. Als dit gebeurt en dat gebeurt, dan gebeurt er dat. Dat is beredeneren, dat is logica. En Gods volk is niet geheel van de logica des verstands verlost, nee, maar dat doet niet mee in het zalig worden. En als God een goddeloze rechtvaardigt, dan wordt het verstand compleet de bezijde gezet. Dan wordt de mens compleet de bezijde gezet, want dan krijgen we een geloofsoog buiten ons. De zaligheid ligt niet in ons, maar buiten ons, in Jezus Christus onze Heer. Mijn Heer, zegt Paulus, dat kon hij zeggen... Op grond van de toerekening. Niet op grond van de aanneming. Op grond van de toerekening. Christus voor ons. Dat is de grondslag. En Christus is de oorzaak. Dat Gods volk gelooft in hem. In God die de goddeloze rechtvaardigt. Dat wordt zo misverstaan in onze dagen. Die gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt. Daar staat het in feite voor onze logica andersom. Die gelooft, eerst, en God die rechtvaardigt, twee. Nee, dan lees je het verkeerd. En zo wordt het al eeuwen verkeerd gelezen, door allerlei geslachten, door het christelijke geslacht wordt het verkeerd gelezen. God die rechtvaardigt, dat is nummer één. Die gelooft in hem, die de goddeloze rechtvaardigt. Dus als je het in volgorde moet lezen, dan staat de rechtvaardigende God voorop. Want anders gebeurt er gewoon niks. Als er geen toerekening is, dan is er ook geen aanneming. En als er een aanneming is zonder de toerekening, dan ga je eigen bedriegen voor de eeuwigheid. Dus eerst de toerekening en dat is altijd persoonlijk. Dat is niet collectief. Nou, absoluut niet. We staan alle persoonlijk voor God. Zelfs het kleinste kind staat persoonlijk voor God. Ja, ja absoluut. Johannes in de moederschoot stond persoonlijk voor God. En de Heere had hem... op grond van het werk van Christus met zichzelf verzoend. Johannes mocht de vrede Gods al in de buik van de moeder Elisabeth smaken, Johannes de Doper. Ja, en David zegt, op u ben ik geworpen vanaf de baarmoeder af. En Timotheus was ook he, van jongs af kende die de schriften. Kinderen word je daar nog jaloers op. He, want anders ga je toch je halve leven, of misschien heel je leven, wel weesten in de dienst van de duivel. En dan ga je heel je leven ga je de duivel achterna. De vrome duivel eerst, he, want je bent christelijk opgevoed. Dan ga je eerst de vrome duivel volgen en daarna een goddeloze duivel. Het is allebei hetzelfde. Want de duivel belooft je koeien met gouden horens en hij bezorgt je de hel. En dat is allemaal eigen schuld hoor. Want kijk, ook door de wonderen gods, de wonderen op zichzelf, een wondergeloof red je niet van de eeuwige straf. Nee, het volk Israël werd uitgeleid door Gods sterke arm en uitgestrekte arm. He, door de Rode Zee van Farao verlost en in de woestijn zijn ze alle omgekomen vanwege het ongeloof. Vanwege het ongeloof. Ze gingen murmureren over hun staat. Ja, nou eten we al weken van dat lichte manna. Wij willen nou ook wel eens vlees. En God zond hen kwakkelen. En ze aten ze rauw op en ze stierven bij hopen. Ja. Dan moet je echt geen pet op hebben van Gods volk. Gods verbondsvolk bedoel ik dan, uitwendig, want oh mens, daar staat de Bijbel vol van. Hoeveel keren zijn oordelen, Gods zijn oordelen over dat volk, over dat verbondsvolk uitstrekt. Vanwege, we hebben het nu voorgelezen uit een apostel Judas, en dat is die brief, dat heb geen hoofdstukken, dat is maar één deel. En dat is een ontzaggelijk aangrijpend deel uit Gods woord. Want Judas was een, dat is niet de Judas Iscariot, dat kunt u verstaan natuurlijk. Dat die godvrezende apostel Judas, de broer van Jacobus, die heeft ook een brief geschreven. Wat in Gods woord staat opgetekend. En daarin worden veel dingen bij de naam genoemd. Dus dat er wel degelijk een verworpen geslacht is die profaan gezondigd heeft, zoals ook in onze dagen. Het wordt, komt steeds meer openbaar, ook in onze dagen. Men vecht tegen de leer van de rechtvaardiging van de goddelozen. En dan wordt het de rechtvaardiging van de goddeloosheid, hè, zoals ook in het TD. Hè, bij Hopen staat gepubliceerd allerlei artikelen die profane en publieke aanvallen doen op de leer van Christus. We hebben het vanmorgen gezegd, hè, dat zijn honden. Die noemt de Heilige Geest, nou noem ik even Paulus niet. Die noemt, want de Heilige Geest, de auteur van Gods woord. De Heilige Geest noemt ze honden, brutale honden. Die Gods woord durven versnijden, in, de scherpe kanten eraf snijden. En daarna in stukken snijden, met elkaar vermengen. Alles wordt met elkaar gemixt. Er is één grote gifmixpot in onze dagen. De mensen weten het niet meer, door de bomen zien ze het bos niet meer. Want het wordt hun niet ordentelijk voor ogen gesteld en verklaard en uit Gods woord geopenbaard. En dan gaat de mens, ja, we zijn al aan dwalen gegaan door de val in Adam. En hij komt steeds verstrikter in dat bos van eigen gerechtigheid te zitten. Kinderen, als je in een bos verdwaalt, nou, we hebben zelf hier zo'n groot bos, dan moet je haast een kompas meenemen. En wat is het kompas in geestelijk opzicht? Dat is Christus, dat is zijn woord, dat is het kompas wat Gods volk altijd bij zich heeft, niet altijd in papier, maar ze dragen het om in hun hart, dat woord van God. Al was het maar één uitspraak, één belofte van de lippen van Christus in je hart gesproken, in de toezegging, in de toerekening, daar heb je de toerekening van de gerechtigheid van Christus, die wordt in de belofte Gods vermaakt. Ik ben met u lieden alle de dagen tot aan de voleinding der wereld. Daar heb je nou zo'n toerekening, daar heb je nou het spreken Gods in de ziel, met kracht in je hart, daarop volgt de wedergeboorte. Christus is ook de oorzaak van de wedergeboorte. Christus is de oorzaak van de rechtvaardigmaking. Christus is de oorzaak van het geloof. Christus is de oorzaak van de wedergeboorte. Christus is de oorzaak van onze eeuwige zaligheid. Ja, dat kan geen duivel ongedaan maken. Niemand kan dat bewerken. Dat is toch die leer der genade, die leer der zaligheid, dat is toch een gelukkige leer. En Gods volk hoeft er ook nooit meer iets bij te zuchten. Hè? Maar dan moet je niet denken dat God zijn volk zet op een luie stoel. Ja, hij geeft het zijn beminde als in de slaap. Hè? Maar dat bewijst dat God het is die de goddeloze rechtvaardigt. Hè? Dat, daar kan geen nagelschrap van onze kant meer bij. En dan bevindt zo'n ziel ook werkelijk. Als je werkelijk goddeloos voor God bent, dan ben je totaal verloren. Dan is er geen redding, dan is er geen bekering meer mogelijk. En dat is het moment waarop God zijn gerechtigheid, de gerechtigheid van Christus toerekent, zo'n ziel toerekent, die onder het recht Gods verloren gaat. Het recht Gods, de wraakoefende gerechtigheid Gods, moet die onder verloren gaan. En dat is waarin Christus van onder eeuwige armen zijn zaligheid, zijn naam en zijn heil openbaart. Ja, nooit meer opgerekend en toch gekregen. Hè? En zalig worden, ja, dat is een wonder Gods, dat is Gods werk geheel en alleen. En daarom zegt een apostel, wie daar roemt, die roemen in de Heer, want geen andere roem blijft erover, roemen in het vlees. Wie daar roemt, die roemen in de Heer. En daar is de hemel mee vervuld. En daar zijn ook Gods, daar is ook Gods volk mee vervuld. En daar blijven ze mee vervuld, want die blijdschap, zegt de Heer, zal niet van u worden weggenomen. Ook al verkeren ze in de diepte, in de beproeving. Al gaan ze de onderste weg, van hel tot hel, ja, dwars door de hel. Want de weg naar de hemel is dwars door de hel. Maar daarin blijven ze ondersteund, verborgen ondersteund of daadwerkelijk gesterkt. Hè? Ze gaan van kracht tot kracht, dat is de kracht van de opstandingskracht van Christus. Hè? Opdat ik hem kennen en de kracht zijn de opstanding. Dus het is kennen, hem kennen, door hem gekend zijn en een vervolger te kennen. Dat is altijd, daar leeft Gods volk van en zonder die godsontmoetingen zouden ze niet kunnen leven. Hè? Dat dierbare woord. Al heb je daar niet de daadwerkelijke kracht van, dan val je daar toch op. Dan zeg je, dat is Gods woord. Dat is Gods woord. Mijn Heer en mijn God, daar heb je het. Dat mijne, ja, ik heb je al gezegd, dat geschiet op grond van de toerekening. Maar dat blijft, hè, dat mijne blijft, Gods volk. Ja, dan hebben ze het weer zo verzondigd dat ze, dat ze God geen vader durven noemen. Maar God ziet geen zonde meer in zijn Jacob, dat is geen antinomianerij. Maar Gods volk, die weet het wel. Hè, dat de zonden maken een scheiding tussen God en de ziel. En dan weten ze niet waar ze het zoeken moeten. Nou, als ik het in mijn leven, dan neem Christus weg en ik ben dood. Dan blijft er een helwaardig, goddeloos mens over. Neem Christus weg en alles is weg. Als Christus uit mijn hart gaat verdwijnen, dan is dood en verderf het mijne. Ja, daar werd vroeger Gods volk, daar hoor je tegenwoordig niet meer van, hè, want het is het opgaande christendom. Hè, het gaat van beter naar best. Het gaat van beter naar best. En het is allemaal in de geboden verwikkeld. Hè. Een mens moet naar de geboden zijn heilzaam. Ja, de geboden zijn heilzaam. Als die wet je in het stof des doods legt en in Christus wederbaart, dan is de wet heilzaam. Want de wet is heilig en goed. Ja. Dat zeg een kind van God, hoor. Dat zeg je niet voor de wedergeboorte. Nee, want dan is de wet een bediening des doods. En dan blijft de wet natuurlijk voor het vlees. Blijft de wet een bediening des doods. Oh ja, dat vlees dat wordt echt niet gestreeld na ontvangen genade. Want dan zegt Paulus, ik ben vleeselijk. Nou, dan ben je een verdoemd mens. Verkocht onder de zonde, want de wet blijft geestelijk. Nee, dus de wet blijft die bediening des doods voor het vlees. En dat zijn heilige lessen. Dan kom je in het heiligdom, hè, van Christus die tot vlees geworden is. Hè? Het woord is vlees geworden. Dat is het hart van het evangelie. En daar ligt zoveel kracht en troost. Hè? Hij heeft mijn vlees aangenomen. In mijn vlees heeft hij alle gerechtigheid vervuld. En in mijn vlees is hij aan het kruis gespijkerd. En in mijn vlees heeft hij uitgeroepen. Het is volbracht. Daarom ziet God geen zonde meer in zijn Jacob. En geen overtreding meer in zijn Israël. Omdat Christus de grote plaatsbekleder is voor zijn volk. Hè? Hij is in onze plaats gaan staan. Die levende plaatsbekleding is in onze dagen zwart en verduisterd geworden. Ja, niet op zich, die levende plaatsbekleding, want Gods woord blijft Gods woord. Christus blijft Christus. Of ik nou in hem geloof of niet in hem geloof, Christus blijft Christus. En Gods woord, doe ons ongeloof, Gods geloof nou teniet, nou dat zij verre. Ongeloof of geloof, Gods woord blijft Gods woord, God blijft God en Christus blijft zijn Christus. Gisteren en heden dezelfde, ja tot in eeuwigheid. Maar een mens is niet vrij om ongelovig te zijn, om onbekeerd voor te leven. Daarom wordt u het evangelie gepredikt, daarom zit u onder de genademiddelen. Bekeert u, want waarom zal het gaan sterven op huis Israëls? God heeft tot het huis van Jacob niet gezegd, zoek me te vergeefs. En dan begint de mens te zoeken in de wet. Ja, altijd maar weer, altijd maar weer. Want is een mens toch een ongelukkig schepsel geworden, verschrikkelijk. En dat heeft Christus zich aangetrokken, want hij weet wat maaksel wij zijn. Gedachtig zijnde dat we stof zijn. Toen heeft hij op die vraag geantwoord. Hè? Wie is er die met zijn hart borg worden om tot mij te genaken? Toen heeft de zoon zich vrijwillig beschikbaar gesteld. Ik kom om uw wil te doen, o God. En hij neemt het eerste weg om de tweede te stellen. Die geheimenissen, hè? Die geheimenissen de wegbereiding van Johannes de Doper, ja, dat wordt ook schade en drek, want je kan op Johannes niet steunen. De minste in het koninkrijk Gods is meerder dan hij, zegt Christus. Dus op Johannes valt ook al weg. Ja, de apostel Paulus valt ook al weg, want hij kan wel de wasdom, hij kan wel planten en nat maken, maar God is die de wasdom geeft. Dus die apostelen vallen ook al weg. Nou, in die zin, de leer van de apostelen, dat is het fundament waarop de kerk gebouwd is, maar waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen is. En we hebben vanmorgen al gezegd, die honden die gaan dat versnijden, die gaan dat fundament opbreken en die gaan er allemaal menselijke wonden in leggen en ermee spotten. Versnijden is ook ermee spotten. Dan worden de Bijbelheiligen publiek verkracht door dominees, door docenten, godgeleerden. Wordt publiek verkracht en dat wordt publiek in het Reformatorisch Dagblad gepubliceerd. En als er dan geen dominee is die daartegen ageert in de naam van Christus, nou dan leef je wel midden in het heidendom. Dat kan je wel verzekeren. En het is nog erger dan dat, want als Gods wraak zich openbaart in de verbondswraak, dat is erger als de heidenen ooit een deel kan vallen. Het oordeel Gods is al verschrikkelijk over de volken. Maar de verbondswraak, nou, ik kan je niet zeggen. De profeten hebben daar een boekje over open gedaan. En ook de oude godzalige oudvaders die echt godzalig waren, vervolgd, door iedereen verlaten, hebben daar een boekje over open gegaan. En als je die gebeden van dominee Peder bijvoorbeeld leest, van Rutherford. Rutherford zijn laatste wil op zijn sterfbed, dat mooi maar eens lezen, dat op de website gepubliceerd. Nou, dan komt Nederland, komt er erger van af, die komt er niet vanaf, maar die zal er erger onder doorgaan als Sodom en Gomorra. Dat zal ik je vertellen in de naam des Heren. Want er worden de zonden bedreven, zegt de Heer, die erger zijn dan Sodom en Gomorra. Als in Sodom en Gomorra die krachten zijn gedaan, die binnen het Reformatorium zijn gedaan, dan zouden de Sodomieten en de Gomorieten zich bekeerd hebben tot de levende God. Wat zal dat oordeel toch verschrikkelijk zijn. En er zal ook geen enkele dominee aan ontkomen. Nou, dat oordeel is vastbesloten. En de Heer die snijdt alle gebed daarvoor af. Bid niet meer voor dat volk, want ik zal die niet horen. Stonden Mozes en Samuel van mijn aangezicht. Wie kan zich daarboven verheffen? We hebben ons allen dat oordeel waardig gemaakt. Maar er is wel een verschil, zoals ik het in de Judasbrief heb opgelezen. Dat is Gods woord. God maakt onderscheid. Die profane zonde, ja, daartoe komt Gods volk niet toe. Gods volk kan wel eens moedwillig zondigen. Kijk maar naar David die zegt, Uria die moet de dood in, want ik wil zijn vrouw hebben. Dat is moedwillige zonde. Maar die worden om Christus wil nog vergeven. Niet ongestraft. Maar die worden om Christus wil nog vergeven. Maar profane zonde, daar ga je opzettelijk de naam, het woord en de leer van God en Christus lasteren. Nou, daar is geen vergeving voor. Nou. Want die eenmaal die zalige leer heb gesmaakt, zegt de Hebreeën, het goede woord Gods gesmaakt, en daarvan afgevallen, daar is geen bekering meer voor mogelijk. En ik zou je niet graag de kost geven, de dominees die in die fase verkeren. Ik bewijs het met feiten. Ze gaan openlijk de Bijbelheilige belasteren, verkrachten, verminken. Nou, dat doe je echt niet gratis. Hoor. En welke naam daar ook boven staat, dat God is, handelt daarin ook zonder aanzien des persoons. Al zou je 83 keer de dokterstitel voor je naam hebben, dan gaat God je voor eeuwig verdoemen. Absolute waarheid, dat zegt hij onder andere de brief van Judas. Die worden tot een oordeel bewaard, tot het eeuwige vuur. En dat zou ons een schrik moeten zijn, ja, voor Gods volk. Gods volk is al zich doodgeschrokken toen ze in de spiegel van Gods wet hebben gekeken. Toen zijn ze dood voor God gevallen als een goddeloze. En zo zijn ze met God verzoend geworden door de gerechtigheid van Christus. Ja, God maakt, handelt daar uitverkiezend. In die rechtvaardigmaking handelt God uitverkiezen. Maar God met het maaksel niet doen wat hij wil. Mag hij geen volk uitverkiezen die hij zalig wil maken. Waarvan nature geen enkel onderscheid is. Ja, dat mag hij en dat doet hij. Dat doet hij ook. En daarom wordt het zo'n eeuwig, eeuwig, eeuwig wonder dat de Heere, ondanks die mens zalig spreekt. Geen werken der wet in aanmerking, geen enkel werk die mens niet in aanmerking neemt. Hij neemt alleen de mens, Christus, in aanmerking. En als hij zijn bloed voor je vergoten heeft, hè, dan zal er ook uit zijn mond klinken: Vader, ik wil niet dat deze in het verderf nederdalen, want ik heb verzoening voor hem gevonden. Nou, dat krijgt Gods volk nooit meer klein. Ook niet in de eeuwigheid, hoor, dat krijgen ze echt niet klein. De eeuwigheid is echt niet te lang om dat wonder te bezingen, om hem te bezingen, hè, om dat lam Gods te bezingen, om God drie enig te prijzen, te loven. En daarvan spreekt Paulus in onze tekstwoorden. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade en drek te zijn om de uitnemendheid der kennis van Christus, mijn Heere, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn opdat ik Christus mogen gewinnen. He? Gods volk is het om niks begonnen. Als ik Christus maar heb, dan heb ik alles. He? Dan heb je geld, goud en goed, want hem is het geld, al het vee op 1000 bergen. He? Christus is het eigen, is eigenaar van deze wereld. Ja, absolute waarheid. Hij is koning over zijn kerk. Als ik hem maar heb. Als ik hem maar heb, dan heb je alles. Dan ben je erfgenaam van Christus. Dan ben je mede-erfgenaam. Hè? Dan ben je eigenlijk ook eigenaar van hemel en aarde. Ja? Dan laat de Heer je delen in zijn erfenis. Hè? Dus erfgenaam, dan ga je ook delen in zijn erfenis. En in hem gevonden worden niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus, hè, Christus heeft door zijn geloof, door het geloof van Christus heeft hij de rechtvaardigheid, de gerechtigheid verworven waarmee Gods volk voor God kan bestaan. Dat is een verworven gerechtigheid. Hè, dat is die gerechtigheid, had hij als God van zichzelf, maar als mens heeft hij die gerechtigheid verworven en die wordt in de uren van wedergeboorte toegerekend. Niet onbewust, bij je volledige geloofsbewustzijn wordt die toegerekend. Ja, daar is een mens bij, absolute waarheid, als die vrijspraak. Ik heb sommige mensen wel eens horen, onder andere Jan de Wit, hij zegt de rechtvaardiging gaat zonder woorden. Ik zeg nou, dan ga je eigen eeuwig bedriegen. Want God spreekt zijn volk vrij door woord en geest. Omwille de gerechtigheid van Christus, die wordt dan toegerekend. Alsof ik alle gerechtigheid zelf had vervuld en die wordt aangenomen. Wat valt er aan te nemen als God zijn volk niet vrij spreekt? Die toegerekende gerechtigheid, die wordt vermaakt op het spreken Gods in Christus. Dat is de vergeving der zonden en wordt aangenomen door het geloof. Geloof kan je niet anders als geloven. Kan je niet anders als in Christus geloven. Dan is het niet meer mogelijk om niet te geloven. Zo krachtdadig, zo bovennatuurlijk is de wedergeboorte. Ja. En daarin. Hoe verder op de weg, hoe dikwijls staat Gods volk verbaasd vanwege hun ongeloof. Want in die uren van wedergeboorte was het heel niet mogelijk om niet te geloven. En dan komen ze er wel achter dat het geloof een gave van God is. Ja, dat was toen ook, in de uren van de wedergeboorte. Maar de waardij van die gave, dat moet Gods volk nog leren na ontvangen genade, dat ze uit zichzelf nimmer zal geloven en nimmer kan geloven. En als een ongelovige als het ware weer ook. Maar dan gaat Gods volk ondergedukt. Onder dat ongeloof. Hè? Zulk een last van zonden en plagen niet te dragen. Druk mijn schouders. Hè? Want, kijk, de duivel wil niks liever als God in Christus verdacht maken. Bij Gods ware volk. Verdacht maken. Altijd verdacht maken. Ja. Kwaad van God denken. Hè? Hard van God denken. Oh. En dan zit je alles tegen. Ja, alle dingen zijn tegen. Maar roept Jacob dan uit. Ja. Maar dat zijn allemaal oefeningen, het zijn allemaal heilige oefeningen. Dan kom je in Gods heiligdom terecht, waarin zijn volk geoefend wordt in de diepte, in de duisternis, in tegenslag, in nood en dood. En daarin redt de Heer, Heer, heerlijk. En daarom spreekt Paulus om de uitnemendheid der kennis. Het is een uitnemende kennis, het is een uitnemende Christus. Alles wat adem is, is gans begeerlijk. De kennis van Christus, de geloofskennis van Jezus Christus, mijn Heere, om wiens wil ik al die dingen, ook al die dingen die op zich, en zeker in intermenselijke verhouding, goed genoemd kunnen worden. Paulus zegt, al die dingen heb ik schade gerekend. Ik heb ze allemaal schade gerekend. Omwille van mijn Heere, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb. en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen. Dus voor Gods volk, als Gods volk in de engte gedreven wordt, altijd werkt de Heer aan op Christus alleen. Niet alleen Christus, nee, Christus alleen. Daar heb je nou de borgstelling, daar heb je het fundament en de oorzaak van de zaligheid, de oorzaak van het geloof. En ze zagen niemand anders als Christus alleen. Dat is altijd weer de uitkomst van elke geloofsoefening, ook na ontvangen genade. En zij zagen niemand anders dan Jezus alleen. Ik heb de pers alleen getreden en niemand van de volkeren. O, Heere, gelukkig. Van mij hoeft er niks meer bij. Zijt gij met dat lam tevreden? Hè? Want dat, hè, dan klinkt die vraag. En ze zagen niemand anders als Jezus alleen. Zijt gij met dat lam tevreden? Dan ben ik met u tevreden. Ja, zo eenvoudig gaat het eraan toe. O ja, ook na ontvangen genade. Dan hoef je maar dood aan zijn voeten te vallen. En dat schiet, geschiet als vanzelf vanwege de majesteit van de Drieverhoogde Emmanuel, viel Johannes op Patmos als dood aan zijn voeten. En hij legde de rechterhand op mij. Kijk, dan laat de Heer zijn volk niet in het verdriet. Dan moet je echt niet denken hoor. Oh nee, de Heer wil van zijn volk geen verdrietig gezicht. Kom uit de kloven des steenrotsen, mijn bruid. Ik wil zo gaan uw stem horen. En ook al is het maar een huilende stem, een krijtende stem. Oh ja, de Heer weet het wel waarin zijn volk verkeert. Hij is veel dieper geweest dan de diepste diepte waarin zijn volk verkeert. Hij is altijd een steenworp verder. Een steenworp. Dus dat betekent toch vlakbij zijn volk. Hij kent de benauwdheid waarin ze verkeren. Hij kent hun gedachten bestaan. En als ze iets willen betrachten, hij kent van verre van eeuwigheid hun gedachten. Dat is toch een eeuwige troost voor God. Je valt God niet tegen hoor. Nou, absoluut niet. Ook niet, hè? Hoe moet ik het nou eens zeggen? En je dwars tegen de draad zijn, dan val je God niet tegen hoor. Nee. Want de Heer hoeft maar enkel te kijken. Hè? Enkel te kijken. En dan is het hart alweer verbrijzeld in duizend stukken. Want die eeuwige liefdesogen van Christus, nou, daar houdt geen mensen tegen uit. Hè? En de Heer straft zijn volk dikwijls met de liefde. Ja, dat kan ik u uit mijn eigen leven vertellen. Dan ben je zo weer niet alleen helwaardig en strafwaardig. Je gaat dus opnieuw die helvaart maken. Maar die eeuwige armen, daar komt geen kind van God doorheen. Daar valt geen kind van God. Dat is nog sterker als een ijzeren net van onder eeuwige armen. Het is een eeuwige armen onder je hel doorgeschoven volk. Dus Heer, bestreden kind van God van onder eeuwige armen. Die zaligheid, die heeft God bereid voor degenen die hem vrezen. Ja, dat zijn die goddeloos blijven in zichzelf. Want zo gij, hè, zo de Heer u aangenomen hebt, wandelt alzo. Niet als een vroom mens, als een goddeloze. Die nou al zijn heilige gerechtigheid in Christus heeft. Ja, daar heb je het nou. Hè? Ja, in Christus kunnen we bestaan voor God. Hè? Niet hebbende onze werken die uit de wet zijn, de rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is, in Jezus Christus, door het geloof. En dan gaat het verder op dat ik hem ken en de kracht zijn de opstand. Nou, Paulus, die kende Christus al, maar daar staat op dat ik hem kennen. Het is altijd maar weer een opnieuw kennen. Dat staat hier eigenlijk, een opnieuw kennen. Vervolgen te kennen, nou, Gods volk rekent daar niet op. Hoewel ze hun vertrouwen op de Heere gezet hebben. Ze komen weer als een helwaardige openbaar. Zou de Heere ooit weer naar me om willen zien? Zou de Heere nog van me afweten? Dat is altijd de strijd van Gods volk hoor. Hoewel ze ook die strijd boven het stof worden uitgetild. Want anders zouden ze nooit strijden in de wapenrusting Gods. Want die roeping Gods om te strijden. Niet met vleeselijke wapenen maar geestelijke wapenen. Tegen de overheden, tegen de machten der lucht, tegen die valse leraars, tegen die honden, die versnijding. Als je nou altijd met je ziel onder je arm zou lopen, dan zou je er nooit aan toe komen. Nee, de Heere laat ze ook wel eens door die strijd van zelfbehoud zakken. Ja, dat is eigenlijk zeg maar verzegeld in de tweede bekering. En dan zak je voorgoed door je bekering heen. Want dan wordt het Heer, al moet ik dan vanwege mijn ongerechtigheid naar de hel, dat is recht, maar mag ik dan nog een poosje uw lof vertellen. Zo komt het dan te liggen, dan komt niet meer het zwaartegewicht te liggen op de, want je ziel is gered, dat weet ook zo'n ziel. Maar naar het vlees blijft hij altijd verdoemelijk. Dan blijft hij altijd een verdoemd mens, echt waar, want daar komt Gods volk echt niet boven uit. No. Daarom zegt een apostel, ik dank God door Jezus Christus onze Heer, want daar is Gods volk uit verlost. In Christus, in en door Christus. Maar om in het vlees te leven, dat is een zwaar stuk. Dat is een heel zwaar stuk, want dat hadden ze in de eerste liefdestijd nooit verwacht. Dat hun tere ziel nog zoveel van het aardse overhield. Dat hadden ze nou nooit verwacht. En dan vallen ze daar weer. Dan moet je val nog in leven, zei tante Lene dikwijls. Nou mens, dat is een zwaar stuk, dat is een heel zwaar stuk. Ja. Maar dat gaat niet zonder een blik op die leidende borg. Want daarin, dat is verankerd in die enige troost bij het leven en sterven. En zie het Lam Gods, dat is onder de wereld, dan word je enkel wereld voor God. Opdat ik hem kennen en de kracht zijner opstanding. Dus de kracht zijner opstanding, dat is diezelfde kracht waarmee de ziel wordt wederom geboren. En de gemeenschap zijns lijdens, dat zijn de kenmerken, de kentekenen van het ware geloof. Te kennen en vervolgen te kennen de kracht zijner opstanding. En de gemeenschap zijns lijdens, dat zijn de waarachtige kenmerken, zijn doodgelijkvormig wordende. Nou, dat is niet aangenaam voor het vlees, dat kan ik je wel vertellen. Uit ervaring kan ik je dat vertellen. En ik ken uw ogen op mijn ervaring, want ik heb u gezegd dat een apostel het hier zegt, alsof het nog gebeuren moet, opdat ik hem kenne. Hij kon hem toch? Nee, hij zegt opdat ik hem kenne. Versta je het of versta je het niet? Paulus die kon niet teruggrijpen van nou ja, ik heb het eens een keer beleefd, die kracht zijn er opstanding. Nee, hij zegt hier, hij doet net of dat hij het niet kent, opdat ik hem kenne. Het was natuurlijk een vervolger te kennen, maar die kennis, daar moet Gods volk altijd nog aan beginnen. Och, dat ik de Heere eens kennen, eens recht kennen mocht. Ja. Dat ik zijn aangezicht nog weer eens mocht zien. Als het geschiet, dan geschiet het als opnieuw. Alsof het nooit gebeurd is, geschiet het als opnieuw. Ja. En dan vanwege het wonder, de kracht zijn de opstanding, de gemeenschap zijn lijdens, dan moet je... Gods volk moet door veel lijden, door lijden geheiligd, zijn dood gelijkvormig wordende. Daar heb je die kapot gegooide, die kapot geslagen kruik. Hè? Ja. Eigenlijk zouden tranen over je wangen moeten lopen vanwege dat lijden van Christus in een heiligdom. En als je daar gemeenschap mee hebt, dat is de hoogste stand in het geestelijke leven. Gods volk is daar in het vlees zo'n vijand van. Oh, absoluut. Dus ze willen een rustig, we zijn rustzoekende mensen, maar de Heere werpt ze midden in de storm. Peter is midden op de golven, is de kerk op de golven en laat hij ze nog doorheen zakken. Ja. Kostelijk is in de ogen des Heeren de dood van zijn gunstgenoten. Het is altijd maar die dood gelijkvormig, dat die aan de dood gelijkvormig leven. Om elke dag in de dood overgegeven te worden om Jezus wil. Ja, we zullen er eens van zingen, gemeente. Dan een kostelijk vers op, Psalm 91, vers 4. Gij zult aan de een en andere hand een mooie kapotgeslagen kruik zijn. En de mooie verloren liggen. Dan kan heel de wereld nog bekeerd worden. En dan klinkt dat woord. Gij zult aan de een en andere hand 10.000 zien vallen. Terwijl gij in geruste stand bewaard blijft boven allen. En wat er verder volgt in dat vierde zangvers van Psalm 91. Tijd en eeuwigheid voor ons persoonlijk, dan moeten we in hem gevonden worden, staat in vers 9. En in hem gevonden worden, niet hebbende, maar het, die uitdrukking in hem gevonden worden. Ja, dan ben je afgesneden van de eerste adem en ingeplant in de tweede adem. En daar getuigt de zevende adem van. En die daartussen liggen, want als we in de patriarchale tijd terugkijken, dan heb God veel van zijn kinderen daarin gehad. Noach, hè, dat was, nou ja, de hoeveelste adem zal dat geweest zijn. Maar Noach, de prediker der gerechtigheid, het zal zijn als in de dagen van Noach, zegt de Heer. En als we dan niet in die ark bevonden zijn, in hem bevonden zijn, betekent in die ark bevonden zijn. Nee, in die gemeenschap met Christus gevonden zijn. En die staat van het koninkrijk Gods gevonden te zijn. Nee, er moet een overzetting plaatsvinden in ons leven, van het rijk der duisternis, het rijk van eeuwig licht, hè, dat geschiet in het uur van de wedergeboorte. En daar is een mens bij, hoor, dan wordt het van die helle donkerheid, die banden des doods, hè, die de zoon vrij maakt, die zal voor eeuwig vrij zijn. En waar de geest des Heren is, daar al daar is vrijheid. Hè. Dat hoort onafscheidelijk bij elkaar. En die vrijheid, die wordt ook bezongen, die vrijheid. Maar in gebondenheid aan Christus. Hè? Paulus zegt in één adem erachteraan, ik een gevangene van Christus, van Jezus Christus, mijn Heere, in hem gevonden. Hè? Dat is ja, een gelukzalige staat. Hè? Dat is niet maar zomaar een standje, dat is een gelukzalige staat waarin de kerk verkeert. Hè? En daaruit zouden we veel meer moeten leven, want ook in tijden van benauwdheid, we leven in een tijd van grote benauwdheid. Heel de wereld is als in een barenzwee, hè, tot nu toe. En die barenzwee, er komt een keer tot een climax, hè, dat de wereld zal vergaan. Niet meer door water, maar door vuur. Hè. Nog erger als door de zondvloed. Dan zal alle elementen brandender zullen vergaan. Hoedanig behoren wij te wezen in heilige wandel en godzaligheid, zegt een apostel Petrus. Als we daarvan kennis hebben dat het zo is, hè, want wat God zegt, doet hij. Dat zal geen misschientje wezen van, er zullen spotters zijn. En waar is dan die dag der toekomst? Die gaan ermee spotten. Want we leven nog steeds, zeggen die Kleniaanse spotters. Terwijl de Heere zegt, lieden die met u twisten zullen vergaan. En dat lijkt God zodanig uit te stellen alsof hij het nooit meer doet. Maar dan maak je toch wel een dodelijke beslissing. Dan word je ten vure bewaard. Nou, er is geen zwaarder oordeel als dat. Dan word je ten vuur, die spotters te worden ten vure bewaard. Dat hebben we toch gelezen uit de Judasbrief. Uit die godzalige Judasbrief. Uit die broeder van Jacobus. Als een mens in die werkelijkheid leeft, die werkelijkheid van Gods woord. Dan word je wandel voorzichtig, wees dan voorzichtig. Gelijk de slang en oprecht gelijk de duiven. De mens is dat van zichzelf niet op na ontvangen, genade niet. Nou, dan ben je alleen in Christus. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Want mijn juk is zacht en mijn last licht. Het gaat van Christus uit. Hij is het. Leert van mij dat ik het ben voor u. Ja, dat hij er nooit in gelezen. Een ziel gaat er altijd maar meer mee aan het werk. Maar Gods volk, ja, aan de eerste man gestorven. Aan die oude mens onder de wet. Die weerzinwekkende mens. Die van goede werken leven wil. En die van Christus niet weten wil, die van eigen gerechtigheid, die alleen maar geëerd wil worden. Altijd de mens centraal en dat wordt ineens in de dood gelegd. Want dat geschiet er ook. Net voor de wedergeboorte gaat die mens, die oude mens, ter ziele. En dat in Christus, hè, indien wij met hem begraven zijn, zo zullen wij ook met hem leven. Dat leven, dat eeuwige leven, dat kan alleen bestaan in de kennis Gods en de kennis van Christus. Daarin bestaat het eeuwige leven, in die kennis. De uitnemendheid, de Paulus noemt de uitnemendheid, die zaligmakende kennis, die is zo uitnemend, dan gaat het verstand te boven. Daar kom je nooit in uitgestudeerd en uitgeleerd. Daar kom je ook nooit in uitgetroost. De naam van de Heer Jezus, dat is een troostnaam voor Gods volk. Gezalde des Heren, Christus, gezalde des Heren. De ik zal zijn die ik zijn zal. Toen Mozes met die naam werd gezonden naar de farao. Toen had Mozes ook daar niks meer tegen in te brengen. Toen deed zijn, hij zegt, Heer, ik kan niet eens meer spreken. Dat deed helemaal niet meer mee. Toen zegt de Heer, wie hebt de tong gemaakt? Mozes zegt, ik ben sprakeloos. Ja, maar dat telt helemaal niet mee. Dat doe ook helemaal niet mee. Al kan je geen woord, het ene woord niet achter het andere woord zeggen. Dat doet helemaal niet mee. Als de Heer je ergens voor zet, dan komt het er vanzelf uit. Want de Heer gaat die kruikstuk slaan, dan komt dat vuur er vanzelf uit. Want in die kruiken, de inwoning van de Heilige Geest. De Heilige Geest zal het u voorzeggen en je hoeft het alleen maar na te zeggen. Het wordt niet meer geloofd, maar zo werkt de Heer. En dan moet je eigenlijk houden, hoe de Heer werkt. Wat de mensen vermaakt. De duivel die papegaait het na. En je ziet het door allerlei websites. Al die papegaaierijen, dat ploegen met andermans kalven. Dat zal allemaal in de hel verdwijnen. Want dat is veel meer een schade en brek. Dat is verdoemelijk. Daar staat het eeuwige oordeel Gods op. Zoals we uit die Judasbrief hebben opgelezen. Opdat ik hem kennen en de kracht zijn erop staan. Dus nogmaals, die woorden in hem gevonden worden. Dat is absoluut noodzakelijk. En dan weet je ook dat je in hem gevonden wordt. Want het is niet alleen van God heb ik lief. Daarvan kan Gods volk niet leven. Dat is de vrucht van het liefhebben van Gods. Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Dat werkt uit, God heb ik lief. Want mijn getrouw Heer. Dan heeft de Heer kenbaar gemaakt. Door woord en geest. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Oh ja. En Gods volk zit erom verlegen. Om dat steeds weer te horen. Uit de woord en geest. Uit de mond Gods. Niet hebben mijn rechtvaardigheid. Dan moeten ze ook steeds weer aan herinnerd worden. Want ach, dat wilde vlees. Dat vlees groeit maar aan. Dat groeit maar aan. Moet steeds weer afgesneden worden. Die takken moeten steeds weer gesnoeid worden. Ja, eerst worden mensen ontworteld. En dan gesnoeid. Ja. Opdat ik hem kennen en de kracht zijn de opstanding en de gemeenschap zijn lijdens zijn dood gelijkvormig wordende. Dus je zou zeggen dat ziet op een proces. Nee, elke dag in de dood te worden overgegeven. Dus dat is elke dag opnieuw sterven. Elke dag opnieuw sterven. Eenmaal gestorven zijnde, elke dag opnieuw sterven. Ja. Dus dat houdt nog wel wat in. Dat beliefde Heer de kostelijk is in zijn ogen de dood zijn nog gunstgenoten. Elke dag gaat Gods volk ten onder om in Christus als opnieuw op te staan. Eenmaal voor altijd, maar dan steeds weer. Krachtens de oefening des geloofs. Dan moet zijn volk zuiver. De Heer houdt geen lui volk over. Nee. Ellendig en een arm volk. Ja, omdat ze elke dag in die dood worden overgegeven om Jezus wil. Maar ook elke dag die opstandingskracht van Christus ervaren. Ervaren, ja, ik noem het ervaren, want kijk, dat is geen blote kennis. Dat is ervaringskennis. Geloofskennis is ervaringskennis. Dat is niet een mystieke kennis. Ja, je kan dat met allerlei namen benoemen, maar dit is het eeuwige leven. Vergeet dat nooit. God te kennen en zijn Zoon Jezus Christus, dat is het eeuwige leven. Die kennis, daar was Gods volk in op, in trappen naar de diepte. Die zegt, ja maar ik heb dat nou eens aangehoord prediken, maar ik heb er toch geen zin in. Nee, maar God heeft er wel zin in. God heeft er zin in. Ja, absoluut de waarheid. Ik wil en zij zullen. Ja, en hij houdt nog een gewillig volk over op de dag van zijn Heerkracht. Dus Gods volk gaat er nog gewillig van de juichen, zingend en verblijdend in het heiligdom van het lijden van Christus. Daar gaan ze zingen en gaan ze zich verblijden. Want hij was het alleen, hij is het alleen, hij blijft het alleen. En daar is de eeuwigheid mee gevuld, daar is de hemel mee gevuld. En als je daarvan geen kennis hebt, dan hou je het in de hemel niet uit. Want er wordt maar één naam verheerlijkt. Dat is de naam van de Heer Jezus Christus. God alles en in allen. God drie enig wordt daar verheerlijkt. Of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden, keert verstaan, geliefde. Want ja, dat volk heb hier geen leven meer, geen plaats in deze gewesten. Niet dat ik het alreden gekregen heb, alreden volmaakt ben. Ik bedoel niet de volmaaktheid in Christus door het geloof, hè, want dat kende die, waartoe ook van Christus Jezus gegrepen ben, maar volmaakt, dat is die hemelse volmaaktheid, waarin dat lijk van die oude mens vergoed wordt afgelegd. Hm? Ze hebben dat kleed van die oude mens uitgedaan, ze hebben de Heer Jezus aangedaan, hè, daarom spreekt hij van de uitnemendheid der kennis van Christus, hè, want dat is zo uitnemend, dat is een oceaan van vrije genade, daar kom je nooit in uitgezwommen, in uitgeleerd, ze zijn uit de diepte der zee opgehaald, en ze mogen zwemmen, hè. Hoe leer je nou zwemmen? Niet met reddingsboeien, en niet door krukken, met krukken te leren lopen, nee, indien de Zoon u zal hebben vrijgemaakt, zo zult gij waarlijk vrij zijn, om te zwemmen in de eeuwige oceaan van de genade Gods. Niet dat ik het al reden gekregen heb, want dan zwemmen ze naar de volmaaktheid. Ze proberen het. Nee, niet proberen. Nee, nee. Ik jaag daarna. Jagen is iets anders dan proberen. Ik jaag daarna. Dus Paulus die zwom op alle krachten. Of hij liep, laat ik anders zeggen, hij liep de loopbaan op de hoogste snelheid. En weet je wat de duivel doet? Die gooit er allemaal gouden ballen op die loopbaan. Om je te verleiden om die mee te nemen. Maar laat ons dan afleggen alle last. Om die loopbaan te lopen. Om de prijs te behalen. Is het dan een misschientje? Zal Gods volk dan nog misgrijpen? Nee, luister goed naar Gods woord. Luister nou goed naar Gods woord. Ik jaag daarna of ik het ook grijpen mocht. Ja, maar Paulus, als hij nou eens misgrijpt. Geen beleur. Waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Dus die van Christus Jezus gegrepen zijn, die gaan eeuwig misgrijpen? Nee, die zijn gegrepen en die hebben het. Ja? En ze lopen, ze jagen voort op die loopbaan, alsof ze het nog grijpen moeten, terwijl ze de buit al hebben. Ja. Dit is de leer van Christus en ik kan er ook niet anders van maken. Maar God zet zijn volk op die loopbaan, hè? Om alle last af, laat ons dan afleggen, alle last der zonde, alle last der begeerlijkheden. Hè, want Paulus zegt, ik heb alle dingen schade geacht om Jezus Christus wil, mijn Heer. Hè, alles hebt hij afgelegd. Eer, rijkdom, hè, noem maar op, wat je er allemaal voor in kunt vullen. Hebt hij allemaal afgelegd als schade en drek. Om de uitnemendheid van die kennis van de Heer Jezus Christus in op die loopbaan. Hè, dan wast Gods volk op in de kennis. En in de genade van de Heer Jezus Christus worden het geen grote christenen, worden steeds kleiner. Als ze aankomen op het einde van die loopbaan om de kroon der heerlijkheid, de prijs te ontvangen. Ja, dan zie je geen mensen meer, dan zie je alleen maar die kroon. Ja, want God kijkt op die kroon. De vrouw met die kroon op haar hoofd, met die 12 sterren, God ziet alleen maar die 12 sterren. Hij ziet die ene grote ster, Jezus Christus. En daar is die mens ingesloten. Welgelukzalig die mens. Welgelukzalig die mens. Hè? Die in hem gevonden is. Vers 9. Die in hem gevonden worden, maar ook gevonden is. In hem gevonden worden, niet hebbende mijn gerechtigheid die uit de wet is. Maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof. Dus ik heb u de orde aangeduid. Ik heb de troost, heb ik daarin. Enigszins verklaard, de volmaaktheid van Gods volk in Christus Jezus. En dat ze daarna jagen, naar die hemelse volmaaktheid. Maar om in het vlees te blijven, zegt Paulus in een ander gedeelte, is nuttiger om uwentwille. Daar had hij zich nog voor over, want hij zegt op een andere plaats, ik wens wel verbannen te zijn om de zaligheid te geven. Van Christus, zegt hij, verbannen te zijn van Christus om de zaligheid te geven van mijn broeders naar het maatschap van mijn vlees. Paulus die jaagt niet daar naar die hemelse volmaaktheid om koste wat het kost zijn roeping te verzaken. Nou, absoluut niet. Broeders, ik acht niet dat ik het zelf gegrepen heb. Kijk, daar komt nou de vrije genade in openbaar. Door Christus gegrepen. En door vrije genade op die loopbaan gezet, waarin hij een voorbeeld is voor alle, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. Lopende op die loopbaan, alle last afgelegd, alle schade en drek geacht omwille van hem, die ons lief gehad heeft met een eeuwige liefde. Daarmee wil Paulus met al deze woorden zeggen, Christus op de eerste plaats en niks nevens hem. Alles buiten Christus komt dan onder de vloek te staan. Alles, al het goede, intermenselijke goede, wordt zelfs schade en drek. Want Gods volk maakt je niet blij met intermenselijk goede dingen. Gods volk kan alleen maar getroost en verblijd zijn in en door Christus. Zijn genade, mijn genade, is zelfs genoeg in die grootste satanische aanvallen. Die slaande duivel, de genade van Christus gaat, die stijgt daar bovenuit. Nou, ik heb nou dingen genoemd, ja, dat kun je allemaal toestemmen, maar je moet het echt meemaken, doormaken, doorgeoefend worden, weer de waardij daarvan leren kennen. En Gods volk ziet daar altijd maar weer naar uit, want opdat ik mij niet zou verheffen, zegt een apostel, nadat hij de Heer gesproken had, mijn genade is u genoeg. Daar moest de grote apostel Paulus nog leren dat het vlees zich als vanzelf verheft. Als vanzelf verheft. En uit te roepen als een last niet te dragen. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Dat is de hoogste stand in het geestelijke leven. En die worden door God bediend. Die worden door God in Christus bediend. Die krijgen de trompet aan de mond. Die kapotgeslagen kruiken krijgen de trompet aan de mond. En de Heilige Geest vult die trompetten met lucht. Pneuma. Dat is dat de geest waait waarheen hij wil. Pneuma, de pneuma. Ja, die zorgt ervoor dat er geluid uit die bezuin komt. Dus dan hoef je je longen ook niet vol te zuigen. Daar zorgt allemaal de Heilige Geest voor. Voor Gods volk is de zaligheid bereid. Alle dingen zijn gereed. Ook het trompeteren van die trompet. Daar zorgt de Heer allemaal voor dat dat zuiver, dat die een zuiver geluid voortbrengt. Ja, het is ongelooflijk. Van de mens neemt God niks in aanmerking. Hij maakt eerst die vaten leeg. En dan slaat hij ze kapot en dan gaat hij ze vervullen met de Heilige Geest, met het vuur. De Heer Johannes de Doper heeft gezegd, die na mij komt, die zal u niet met water dopen, maar met vuur, met de Heilige Geest. En veel verzekerdheden. En dat geluid komt uit die trompet. Uit die strijdtrompet, want het is een strijdtrompet. We verkeren op battlefield, op oorlogsveld. En dat is naar het vlees. Een droeve strijd. Het lijkt een. Als het vlees er tegenaan kijkt. Mens krijgt zomaar weer zelf medelijden. Dat is ook een verschrikkelijk grote vijandige klip. Een gevaarlijke klip. Waar het Gods volk menigmaal op strand. Zelf medelijden. Zelf medelijden. Zelfliefde. Eigen behoud. Och. En dan laten ze heren. Dan gaat de heren nog dieper met je de weg af. Dan zegt hij: steek af naar de diepte. Want. Ja, dan moet je nog weer alles, weer opnieuw alles kwijt. Weer die kapotgeslagen kruid. Opdat de geest het zou doen. Opdat Christus alles in en alles zou zijn. Opdat je daar een behagen in zou hebben. Wat gelijk een apostel zegt. Ik heb een behagen in mijn zwakheid, zegt hij. Daar heb ik nou een behagen in. Want daarin wordt de genade verheerlijkt. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Dan strijdt Christus voor de ziel. Dan gaat hij in alles voor. En laat de Heer Jezus je nou voorgaan. Geliefde luisteraar en gemeente. Laat de Heer je nou volgen. In alles. Och. Nou, daar is een leven voor nodig om dat te leren. Enigszins te leren. Enigszins te komen tot de wederopstanding der doden. Enigszins. Straks is het volmaakt. Straks. En dan jaag ik naar. Eén ding doe ik. Vergeten hetgeen achter me is. En strekkende mij tot hetgeen dat voor is. Jaag ik naar het wit tot de prijs der roeping Gods die van boven is in Christus Jezus. Ja. En dan heb je ook nog een woord voor degene die anders wandelen. Dan moet ik u ook nog even met een enkel woord opwijzen vanaf vers 18. Want velen wandelen anders van de welke ik u dikmaals gezegd heb. En u ook wenende zeg dat zij, want Paulus wenste dat niet hoor. Ik zou wenen, ik zou wensen dat al die refo's, schrijvers en dominees bekeerd waren. Maar ze zijn het niet. Want daarvan zegt een apostel, van de welke ik dikmaals gezegd heb en u ook wenende zeg. Kijk, hij herhaalt ook de zaken, dat zij, dat heb je ook in vers 1 gezegd, dezelfde dingen nu beschrijven ze mij niet verdrietig, niet u zeker dan in ander opzicht, maar ook van die afvallige waarvan ik dikwijls gezegd heb en nu ook wenende zegt, dat zij vijanden van het kruis van Christus zijn. Waarom zijn zij vijanden van het kruis van Christus? Ze hebben de ergernis van het kruis teniet gedaan, opdat ze niet vervolgd zouden worden. Daar heb je de kerk van vandaag. Het zijn allemaal paleizen waarin de dominees, allemaal vacuümverpakte kerken, vacuümverpakte dominees, die niks meer kunnen zeggen, die niks in huis hebben om wat te zeggen. Niet ageren publiek tegen de roepende zonde. Nee, dat noemt kort allemaal beslommeringen. En ik heb wel wat anders te doen. Oh ja, Nou, dan, heb je, dan besteed je levend dienst van de duivel. Want de Heer die noemt die beslommeringen allernoodzakelijkst. Hè? Paulus noemt ze die mensen vijanden van het kruis van Christus. Welker eind is het verderf, welker God is de buik en welker heerlijkheid is in hun schande. De welke aardse dingen bedenken. En die aardse dingen, ja, die worden nou bedacht in alle Revelkerken. Aardse dingen. De mens centraal, democratische kerkvorm, de mens erin, God eruit. Je kan bijbelheiligen kan je straffeloos aanranden en verkrachten. En dan kan je priester zijn van de Malannekerk. Dan kan je Mordechai verkrachten, dan kan je koningin Esther verkrachten. Dat kan allemaal in het RD gepubliceerd worden. Die boeken die gaan over de toonbank als broodjes. Maar Paulus zegt, het einde van die mensen is het verderf. Dus dat heb je er dan mee bereikt, RD, met je banier, hè, met je van God vervloekte schandelijke artikelen. Het is schandelijk ook te zeggen, zegt de apostel. Dan heb je nog een troost, hoor, maar onze wandel is in de hemelen. Dan heb je geen RD nodig, hoor. Nee, absoluut niet. Waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal in punt destijds, hè, opdat hetzelfde gelijkvormig wordt aan zijn heerlijk lichaam, naar de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. Dus als wij nog in dit lichaam verkeren, en we kennen de kracht zijner opstanding, dan kan dit verderfelijk lichaam eigenlijk niet verdragen. Niet vanwege de vijandschap, maar vanwege de zwaarte van die kracht, van die opstandingskracht van Christus. Die opstandingskracht van Christus, die verhef je boven het stof. Nou, ik zal je vertellen, op de wereld is een magnetisch, door de Noord en de Zuid, een magnetisch veld. En je kunt 30 meter hoog springen, je valt toch weer terug op de aarde. Als je dat nou eens in het geestelijke mag verstaan, dat die kracht van Christus je boven het stof verheft. Paulus was opgetrokken tot in de derde hemel. En toen viel hij weer terug op de aarde. En wat kreeg hij toen? Een slaande engel des duivels. Dat is een stuk. Dat is een stuk. En Paulus jaagde daarna. Hij zegt, nou, ik heb het bereikt. Toen hij in de derde hemel was opgetrokken. Hij zegt, daar heb ik dingen gezien. Onuitsprekelijke dingen gezien. Wat geen oog heb gezien. Wat geen tong heb uitgesproken. Geen pen beschreven. Wat God voor zijn volk heeft bereid. Die eeuwige zaligheid, dat houdt wat in om mensen, want het is gauw uitgesproken, maar daar heb je een eeuwigheid voor nodig. Om dat wonder der zaligheid uit te wonderen. Hè? Vanwege die naam, vanwege die ik zal zijn die ik zijn zal. Die ons vernederd lichaam veranderen zal, ook dat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam. Hè? Dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aangedaan worden. Naar de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. Hè? Naar de werking. Mooi goed lezen, naar de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. Alle dingen liggen aan zijn voeten, hè, alle vijanden, al zijn vrienden, zijn broeders, hè, iedereen heeft hij aan zijn voeten onderworpen. De een gewillig en de andere met onwillig. Maar naar de werkingen, hè, naar die opstandingskracht is alles hem onderworpen. Mens en dier, hè, alle dingen zijn hem onderworpen. Hij is de grote overwinnaar van de kosmos. En die Christus, hè, die uitnemendheid der kennis van Christus, oh, daarin kom je nooit, ja, als je nou troosteloos bent, dan zeg je van ach. Dan zeg je, hè, Paulus zegt, opdat ik hem ken, dan zeg je ach, opdat ik hem ken, ach. Hè. Dan gaat er zo'n klacht aan vooraf. Nou, klaagt dat maar veel uit voor de Heer, klaagt dat maar veel, zeg je, ach Heer, ach. Wie heeft mijn ziel door u gered? Houd er nooit mee op met dat klagen. Nee. Totdat je ziel gered is. En je tranen gedroogd. Ja. En dan begint het. Welkom in de strijd. Welkom in de strijd die ook de apostel hier opzomt. He? Van iedereen verlaten. Door iedereen gehaat. Gij zult er alle gehaat worden. In de wereld zult ge verdrukking hebben. Oh, ik dacht dat ik er dan bovenop was. In Christus bij de bovenop. Want ik dus door de Zoon zijn vrijgemaakt. Die zullen waarlijk vrij zijn. Niet met het vlees. Maar met de geest. Met het gemoed. He? Dan heb je je wandel geestelijk in de hemel. Jazeker, door het geloof. En dan ben je vrij. Hè? Vrij om de Heer te dienen. Maar niet vrij om hem niet te dienen. Nee, het is een gebonden vrijheid. Het is een geestelijke vrijheid. Maar het is een werkelijke vrijheid die de wereld niet kent. Want heel de wereld is geklonken en gebonden aan de troon des Satans. Geklonken aan zijn wetten. Geklonken aan zijn wil. Dus dat de wereld, een mens die zegt, nou ja, die mensen die leven in de wereld alsof zij vrij in de wereld en in de zonbelen. Nou, dat is echt niet waar hoor. Ze zijn gebonden aan de duivel en zijn dienst en zijn wil. Ze zijn slaven, dat is een slavernij. Er valt heel de Egyptische dienstbaarheid in het niet, om het zo maar eens te zeggen. Ja, absoluut de waarheid. Maar Gods volk is verlost van die duivelse slavernij, van die heerschappij, de zonde en des doods. Vrijgemaakt door de Zoon. En daardoor zijn ze eeuwig vrij. Maar die volle volmaaktheid van die vrijheid door het geloof, die is straks in de hemel. En daar jaag ik naar, zegt Paulus. Of ik het ook grijpen mocht. Niet misgrijpen, want ik ben al gegrepen door Christus. Het kan me niet meer ontgaan. Die buit kan me niet meer ontgaan. Die loopbaan moet gelopen worden, maar de prijs zal ons niet kunnen ontgaan. Want de beloften die in Christus ja en amen zijn, daarvan zal God nooit een woord terugnemen. Want hij blijft dezelfde tot in eeuwigheid. Amen. Heere, gij zijt voor uw volk wat u zijt en wat u geopenbaard hebt in uw woord. De ik ben die ik ben en de ik zal zijn die ik zijn zal. De waarachtige, gij hebt uw trouw in Israël nooit gekrenkt. Heere, oh, dat we mochten opwassen in die zaligmakende, uitnemende kennis van Christus. Opdat we ons in hem zouden verblijden. En omdat we in hem zouden roemen, want wie roemt, roemen in de Heer. En verleen ons onderstand. Heere, bewaar ons voor de boze. Ook deze week, ach, het is alles uit u, door u en tot u. Mochten we leunen en steunen op de stok van uw gerechtigheid. Op uw stok en uw staf. Midden in de woestijn van het leven. Gij bereidt ons een tafel. Die de wereld niet kent, die de godsdienst haat. Maar die uw volk dierbaar is. U dan die gelooft, is hij dierbaar. Verheerlijk aan uw naam en kracht om Jezus willen. Amen. En laten we nog zingen van dat 8e vers van Psalm 91, gemeente. Psalm 91, het 8e vers. Hij zal hoor, in alle ramp en pijn. Tot mij om uitkomst zuchten en ik gestadig bij hem zijn in al zijn ongenuchten. Het gevaar zal ik hem doen ontvlien. Zijn levensdagen rekken. Ik zal hem met eer en heil doen zien. En nooit mijn hulp onttrekken. Het 8e vers van Psalm 91. Vader, dat uw liefde ons blijkt, o Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.